Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 21, en ik lees u daaruit voor het eerste gedeelte van vers 4. Handelingen of Johannes 21, vers 4a. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever. Tot zover. Letten wij op openbaring van Jezus aan een paasloze zee. Openbaring van Jezus aan een paasloze zee. Eigenaardig. Dit laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Je zou zo zeggen, het was al uit, het was al af. Met Thomas, zalig die niet zullen gezien en nochtans zullen geloofd hebben. En Jezus heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Je zou zeggen, dat is echt een slot. Het einde van dit evangelieboek. En dan komt opeens dat eigenaardige 21ste hoofdstuk met: na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. Hoe zou dat nou komen, dat Johannes, nadat hij al zijn boek heeft afgesloten, lijkt wel, toch weer gaat beginnen met na deze? Dat komt, omdat er voor ons ook een na deze is. Het feest is voorbij. Het paasfeest voor de discipelen, voor ons. Dat wil zeggen die dagen waarop bijzonder gesproken wordt over het lijden en de opstanding van de Heer Jezus Christus, die liggen achter ons. Voor de discipelen was het ook een heel bijzondere tijd geweest. Daar in en om Jeruzalem. Maar nu is het voorbij. De Heere is waarlijk opgestaan. Het is Pasen geworden. En de Heer heeft gezegd dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat ze zijn vrede mogen hebben. En dat ze op hem mogen hopen en wachten. Want hij komt terug. En hij heeft ze onderwezen in de dingen van het koninkrijk. Een wonderlijke tijd van vrees, twijfel. Maar ook grote blijdschap. Misschien kent u ook zulke tijden, ogenblikken, uren, dagen, dat het paasfeest voor u was. En dat de boodschap van de opgestane Heere met zulke blijdschap door u mocht worden ontvangen en geloofd, dat u de medebroeder of zuster wel toe kon roepen. De Heere is waarlijk opgestaan. Ook al zijn wij dan geen tijdgenoten in die zin van de discipelen, maar tot ons komt de boodschap van en via de discipelen door het woord van God. Maar het gaat zo gauw voorbij. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, het gaat nooit voorbij. Maar ik bedoel nu aan onze kant. Daar komt het leven weer. Met al zijn moeite en zijn zorgen. De tegenspoed, het kruis. Daar komt dat leven weer dat door de dood omgeven is. En waar telkens de moed verloren wordt. En vergeten wordt dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Waar de rouwklagers door de straten rondgaan en de mensen naar hun eeuwig huis gaan. Waar alles gewoon doorgaat, alsof er niets is gebeurd. Alsof de zon niet stralend is opgegaan op paasmorgen. Ach, wat kan dan de moed en de hoop inzinken? En als er dan geen tekenen gezien worden van zijn tegenwoordigheid in onze waarneming, waar is onze hoop en onze moed gebleven? Na deze. Voelt het nu wat de Heilige Geest ons wil zeggen? Het boek is eigenlijk uit. Ieder gaat zijn weegs. Het paasfeest ligt achter ons. En wij zijn weer in het leven van alle dag. En wij gaan weer verder. Wij gaan weer ieder naar het zijde, naar zijn werk. Wij zitten midden in de strijd. Midden onder de laag hangende wolken vaak. Na deze. Ja, zo is het hele leven er vol van. En nog. Een menig mensenkind heeft gezegd, hoe is het mogelijk? Die verandering. Dat je daar zo ver vandaan kunt zijn. En zo ver van de Heer afgedwaald. Nu komt het wonder. Nu wil Johannes juist die kerk een woord van troost toespreken. Dat midden in dat paasloze leven, zo kan het ons voorkomen tenminste, dat daar midden in staat de openbaring van Jezus. Johannes gebruikt het woord openbaren, omdat het niet meer is zoals voorheen. Hij is heerlijk en verheerlijkt, ook naar het lichaam. Hij is al haast aan de andere kant. Hij is al aan de andere kant. En wij zijn hier. En wij zijn niet verheerlijkt nog. En wij kunnen niet wat hij kan, die aan geen wetten gebonden is van deze aarde. En daarom staat er openbaar. Hij moet onze ogen ervoor ontsluiten. Hij moet het zelf willen. Anders zien we niets. Of we houden hem voor een vreemde. Tegelijkertijd wil het openbare zeggen iets verrassends. Iets waar je niet op rekenen durfde. Iets dat niet meer voor de hand lag. Dat is ook in dat woord openbaren gezegd. Het is zo'n meevaller. Het is zo'n grote verrassing. Nu het paasfeest achter ze ligt. Want er staat na deze openbaarde Jezus zichzelf. Hij doet het zelf. Hij komt zelf. Hij maakt het zelf duidelijk en klaar. En hij komt in zijn openbaring als zaligmaker. Als redder. Als een die ruimte maakt. Als een die helpt. Die troost. Die bemoedigt. Die vergeeft. Al onze ongerechtigheden. Hij openbaart zich aan zijn discipelen. Niet allemaal. Ook niet allemaal met name genoemd, maar het zijn er 7. En 7 is goed, is genoeg, is vol. In dat getal 7 mag je zeggen, daar zijn ze allemaal in. Allemaal. Ja, en daar is ook in de schare die niemand tellen kan. Uit alle geslacht, tong en taal. Hij openbaart zich aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias. Het wordt ook wel genoemd het meer Genezaret. Het wordt ook wel genoemd het meer of de zee van Galilea, daar ligt het, in dat landsdeel, die provincie. Maar het wordt nu niet genoemd met die bekende naam, Galilea, of Genezaret. Dat duidt aan de vorm van het meer, dat op een hart lijkt. Het wordt nu aangeduid als zee van Tiberias. Herodes Antipas heeft die stad, nieuwe stad, gebouwd. Tot eer van keizer Tiberias. Tot eer van die wereldheerser, die machtige, maar ook die onderdrukker van Israël en van de volken. Jezus openbaart zich daar, waar alles doet denken aan de machten van deze tijd en de machtigen van die tijd. En dan nog wel aan de zee. Johannes gebruikt het woord zee. In de Bijbel vaak aanduiding van het mysterieuze, het diep, het verborgen, soms ook
het benauwende. De zee. In de Bijbel ook vaak symbool van de volken van deze wereld. Heel sterk vind je dat in de Openbaring aan dezelfde Johannes. Maar uit die volkenzee allerlei machten en krachten opgestaan. Monstrieuze dieren die heerschappij willen voeren. En die de kerk willen verdelgen tot het einde toe. En daarom past het zo in dit woord. Zee van Tiberias, waar alles ons toeroept na deze. Na deze, daar komt de zondaar, de zondares, daar komt de kerk weer in de oude bedoeling, in dat paasloze leven. In dat vaak benauwde leven. In dat vaak verdorven leven. Daar komt hij zo midden in. Die zee. Tiberias. En toch hebben we gehoord uit Psalm 95. Zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Zo is het ook met de volken en de machten. Met alle benauwenissen die ons deel kunnen zijn. Hij is groter. Hij heeft de zee een perk gesteld, een grens. Die ze niet kan en zal overgaan. Hij heeft haar ingebed. Tussen de stranden en de bergen. Maar dat zien wij niet altijd. En dat geloven wij niet altijd. Uw macht is groot. Uw trouw. Zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En omdat wij dat niet geloven, en omdat wij vol zijn van twijfel, daarom hou je die zee over vaak als zee van Tiberias. Zee met zijn duivelse diepte, met zijn monsters, met zijn geheimzinnigheid, met zijn beweging, met zijn golven, met zijn schuim, met zijn branding. En dan is het alleen maar benauwend. En toch, daar heeft Jezus zich willen openbaren, na deze, midden in het leven, midden onder het werk, aan zijn discipelen. Daar zijn ze, Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, die tweeling, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, en twee niet met name genoemden. Merkwaardig. Ze zijn blijkbaar toch gegaan naar Galilea, deze mannen. Ze zijn hier op heel bekend terrein. Heeft Johannes niet beschreven van die spijziging van die duizenden mannen en vrouwen met 5 broodjes en 2 visjes. In Johannes 6, waar de Heere ze allemaal liet zitten in het gras. Heeft hij daar niet menigmaal gesproken van dat brood dat uit de hemel is neergedaald? En heeft hij ook daar niet gezegd, toen veel mensen weggingen, willen jullie ook niet heen gaan? Maar ze zeiden, Petrus, namens de ander, tot wien zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wat een herinnering. En Kana, waar Nathanael, die Israëliet, in welke geen bedrog was, vandaan kwam, ligt daar niet het begin van de teken, waar Jezus Christus water veranderde in wijn? Merkwaardige plaats, dat verachte Galilea, waar zij als vissertjes hun beroep hebben uitgeoefend, verschillende tenminste van de discipelen. Dat land van duisternis en doodschaduw, dat armoedige land, dat land waar je de bewoners van kon herkennen aan hun dialect. Een land beangstigd volgens Jesaja al. Naar Zebulon aan van de weg zeewaarts. Ach, wat was het een merkwaardig land. Met zijn Capernaum, daar zou het wel in de buurt geweest zijn. Dat tot de hemel toe verhoogd, maar ook tot de hel toe vernederd zou worden. Daar zijn ze dan, Simon Petrus, Thomas, Nathanael en Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, en nog 2 anderen. En dan zegt Simon Petrus, ik ga vissen. Waarom zegt hij dat? Laten we niet vroom doen, op een verkeerde manier. Alsof dat zo erg was, dat hij wat wilde gaan doen. Ze moesten toch leven. Ze moesten toch eten en drinken. Je ziet weer zo echt, ook in die woorden, na deze. De meester, waar is hij? De vijanden, ze slapen niet. En daarom zegt Petrus, en dat is op zijn manier de afsluiting van weer een tijdperk. Van paasfeest. Ik ga vissen. Ik ga aan het werk. Ik blijf niet stilzitten. En de anderen zeggen, wij gaan ook met u. Samen uit. Samen thuis. En zo zie je deze mensen aan die paasloze zee, waar toch zoveel wonderen zijn verricht. Je ziet ze in hun bootjes stappen en ze gaan de zee op. Want je kunt de zee wel geheimzinnig vinden, vol verschrikking, maar je moet er toch op. Je kunt het leven wel benauwend vinden, en vol verleiding en onzinnigheden. Maar je moet het leven leven. Je kunt niet thuis blijven. Je kunt niet blijven zitten. En daarom, ik ga vissen en zij zeggen, wij gaan ook. En ze gaan uit en terstond treden ze in het schip. Ze gaan erop uit, u ook, wij allemaal. Of je moet al heel oud zijn, dat je niet meer in het leven staat. Maar goed, dan sta je vaak nog in het leven, als de geest helder blijft. Je ziet daar dat hele gaan van ons mensen tot het leven en in het leven. Al heb je nou nog zoveel ervaringen in het leven, al hebben je nog zoveel tranen geschreid vanwege de pijn van het leven, al ben je uitbundig blij geweest en ziels bedroefd, al ben je bang voor het leven, omdat je niet durft te leven, je moet, je gaat, zo is het. Wij gaan ook met u, zeggen ze. En ze gingen uit, net zoals wij. Na het paasfeest, na nog een paasdagje, na misschien nog een dagje vrij, we gaan weer verder. Na de zondag, de een staat weer te timmeren, de ander aan het loodgieteren, een ander aan het verven, een ander is op reis. En we gaan. Zij gingen uit en ze gaan in het schip. Want je bent er zelf ergens bij. Je kunt je niet onttrekken. Je bent ook een onbedeeldje, zou ik zeggen, ergens een wezentje in die grote zee van het leven. Van de beweging, van alles wat er zich op deze aarde afspeelt. Het is maar een klein poosje, maar je bent erbij. En je gaat mee, gewillig of onwillig, met of zonder zin of moed. Dat is het leven. Ze gingen uit. En tegelijkertijd is er ook iets in van ja, het is altijd geen paasfeest, het is altijd geen vreugde en blijdschap, het is niet altijd kerk, het is niet altijd avondmaal. Het is niet altijd dat hij zo onverwachts daar binnen staat en zegt, vrede zij uw lieden. In dat woord, in die woorden wordt ons dus getekend het uitgaan van de mens tot het leven, tot de arbeid, tot het werk van zijn handen. En dat gebeurt in de wereldzee. Dat gebeurt in dat vaak benauwde, harde, keiharde leven. Dat gebeurt in dat leven waar elk mens vecht voor zijn plaatsje, voor een stukje geluk, voor een vrouw, voor een kind, voor een man. Zij gingen uit, zoals wij ook uit zijn gegaan, om deel te hebben aan het leven. We hebben ermee te maken. Je kunt vroom doen en zeggen, al die wereld, al dat werken, al dat dit, al dat dat, maar dat helpt je niet. Je maakt er deel van uit. En zeg maar eerlijk. Je wil er ook deel van uitmaken. Petrus gaat niet met tegenzin. En de andere hem bakken. Nee. Kom jongens verder. We kunnen niet blijven zitten. We gaan verder. Om op die donkere zee. Die ergens toch door God aan banden gelegd is. Om daar te werken. Handel te handelen. Vissen te vangen. Spijzen. Terstond kordaat stappen ze in het schip. En omdat het 's nachts de beste tijd is. Gaan ze 's nachts vissen. En in die nacht staat er, vingen ze niets. Helemaal niets. Dat is ook erg. Nou ja, een visser zal het wel eens meer overkomen, dat hij helemaal niets vangt. Maar er zit hier iets in van dat vruchteloze. Dat negatieve. Want ja, in dat leven hier op aarde, in dat leven in die zee, daar is toch wel wat uit te halen. Ondanks alles, daar verdien je toch je brood. Daar heb je toch je huis met vrouw en kinderen. Daar ligt toch je weg. En nou is het niks. Helemaal niks. Niet omdat het donker is. Nee. Maar de hele tekening van Johannes. Die ademt iets van. Vruchteloos. Vergeefs. Van 's morgens tot 's avonds. Gezwoegd. Gewaakt. Gewerkt. Brood der smarten gegeven voor niets. Zij vingen niets. Het leven, waar moet het vandaan komen? De bestaansmogelijkheid, ja, voor deze vissers uit het water. Voor ons ook ergens uit de zee, uit dat geheel van mensenleven. In die nacht vingen zij niets. En toch heeft Jezus gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En toch heeft Jezus gezegd, al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Waar blijft het? De zee is zo donker en zo diep, maar er komt niets in hun netten. Ze vangen niets. Waar blijft dan de kerk? Want dit verhaal of deze gebeurtenis is ook vol van symbolen. Waar blijft nou de kerk? Waar moet het vandaan komen? En als alles u of mij onder de handen afbreekt, en we ondanks dag of nacht bezigheid en bezigheden niets binnenhalen, als er niets is om je leegte te vullen, als er niets is om te eten en verzadigd te zijn, als er geen rustpunt is vanwege die weldadige God van wie de zee is en al wat er is. als u dat zo gewaar had. In die nacht vingen zij niets. Dan zie je daar dat arme luis bestaan van deze mensen heel duidelijk voor ogen. Dan zie je heel duidelijk wat het leven kan zijn. En hoe het ons voor kan komen. Ze gaan heel de nacht door. Tot de morgenstond toe. Is dat nou paasfeest? Is dat nou de nabetrachten? En zij gingen niets. Is dat nou alles dat wij zo met een grote plof of met een zachte plof? Daar komt die weer in het leven, in de zee, van Tiberias, van alle machten en krachten, alle aanvechtingen, alle afwijkingen, alle teleurstellingen en verdrietelijkheden, is dat alles? Zij vinden die nacht niets. Het lijkt er toch niet op dat wij het paasfeest achter ons hebben. Het lijkt er toch niet op al die mooie woorden die gezegd zijn. Vrees gij lieden niet. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Het lijkt er helemaal niet op. En nu lijkt het er nu zo op dat het Pasen geweest is en dat de Heere echt waarlijk is opgestaan. En dat hij koning is die regeert. Wat merkt u daarvan? Wat merkt de kerk daarvan? En de kinderen? Dat hij leeft. Ziet u niet veel eer een stukje werkelijkheid in die woorden? En in die nacht vinden zij niets. En als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever. Hé, toch? Het is weer morgen geworden. Al kan dat hun stemming niet verbeteren, een beetje licht doet goed. Het is nu de morgenschemer. Waar ze terugkeren naar het strand. Toch morgen. De zieke haalt verlicht adem. Hè, morgen, de zon. De wachter die in de nacht de wacht houdt, zucht de morgen. Ach, wanneer. Want hij is moe en het is donker. En hij mag niet slapen. Het is morgenstond geworden. Ook dat predikt ons. Dat het toch paasfeest is. Maar het is voorbij het paasfeest. En de netten zijn leeg. En er is geen leeftocht. En de kerk. Wie blijft er van de kerk staan? Jezus staat op de oever. Hij staat er. Het staat er zo. Zo schoon. Zo troostrijk. Hij weet ervan. Hij weet hoe ze die nacht daar geweest zijn. Hij weet dat ze niets gevangen hebben. Hij weet dat er in hun hart zo'n treurnis is. En misschien ook wel boosheid. Ze zijn dwars. Waarom lukt het ze niet? Het zijn toch echte vissers, mannen. Jezus weet het. Maar hij weet het niet alleen, hij komt. Hij staat aan de kant, op de oever, het land, het droge dat gezien wordt. Wat de Heere God heeft gemaakt. Jezus staat op de oever. Dat is, al weten zij het nog niet, dat moet vast onze harten troosten. Hij is de goede herder. Hij komt naar ons toe. In alle gevloeter, in alle verlating, in alle verkeerdheid, alles wat er is. In die zee waar we in zitten en in zwemmen en invaren. En onderdrijven te gaan. Voorgoed. Hij komt. En hij staat daar zo vol liefde aan de oever. Naast ze te kijken. Ze weten niet eens dat het Jezus was. Het is nog een beetje donker. Maar ook wat ik al zei. Hij openbaart zich. De ogen moeten ervoor geopend worden. Hij moet zichzelf openbaren. Zichzelf bekendmaken. Zoals hij dat nog doet door zijn geest en door zijn woord. Ze weten het niet. Dat is ook zo merkwaardig. Hun gedachten draaien maar door. Het is niks geweest. Het is helemaal niks met die arme sloemers. Ze hebben nog niet eens wat om te eten. Ze hoeven het kacheltje, het vuurtje niet aan te maken. Er is niks. Hij weet het, hij ziet het, hij is zo dichtbij. En toch niet zien. En toch niet weten. Zo is het nog. Zo is het nog, hoe donker ook de weg mogen wezen. Hij is er. Maar je ziet het niet. Je weet het niet. Je herkent het niet. Hij is ons zo dichtbij. Terwijl wij nog ploeterend en voeterend naar de kant komen gevaren. Met een leeg schip en lege netten. Of waar ons scheepje als wrakhout op de kust gesmeten wordt. Of waar het zo benauwd hebben, zoals die zeemannen daar in Psalm 107, die zeelieden. Hij is dichtbij. Hij is zo dichtbij. Hij wacht niet totdat we een of ander vroom gebaar maken en zeggen, heb je wel gebeden voor je ging vissen? Laat het eerst nog eens doen. Laat het nog eens proberen. Ach, ze kunnen niet bidden. Ze weten niet te bidden. Gelijk het betaald. Maar het staat hem niet in de weg. Hij wacht niet op van die mooie, vrome, gepaste mensen. Die, al spookt het van binnen, alles nog zo mooi in de plooi kunnen houden. Zeggen, je moet het aanvaarden. Je moet er maar in berusten. Dat moet je doen. Het zal wel ergens goed voor wezen. Er gebeurt niks voor niks. Daar wacht hij niet op. Wel nee. Dat staat hem ook niet in de weg. als die van verre dat grommerige gepraat, als ze nog gepraat hebben, als die dat zou hebben gehoord, misschien wel een vrouw en een snauw tegen elkaar, want het werkt irriterend als alles mislukt. Ze weten niet dat het Jezus was, maar hij is er. Hij is dichtbij. En dan opeens komt er over dat water, door de schemering heen, komt een stem. Kinderkens, hebben jullie niet enige toespijs? Vis was toespijs. Hoofdmaal was brood met vis. Daar staat een man aan de oever die vraagt, dat gebeurde wel meer, die op de visserscheepjes wachtte. Heb je nog, want ik moet nog wat vis hebben. Ik wil nog wat vis hebben. Wat vis voor bij het brood. En toch, er is zoiets vriendelijks in die stem. Er is iets zo van mededogen in. Kinderen, hebben jullie nog wat gevangen? Heb je nog wat voor mij? Geliefde broeder, zuster, gemeente, heb je nog wat gevangen? Heb je nog wat gevangen in dat grote leven, dat bewogen leven, dat vaak afgrondelijke leven? Heb je nog wat gevangen? Heb je wat naar boven mogen halen, tot eer en lof van God? Heb je nog wat aan kunnen brengen voor die trouwe God die je toch waardig is? Geloofd en gevreesd te worden, die recht is. Ach, kijk nou eens om je heen. Kijk nou eens, misschien mag je zeggen, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Prijs God. Waar hij dat geeft. Misschien ben je ook verdrietig. Omdat alles zo ijdel en vergeefs lijkt. Er komt niks mee. Het net is leeg. Hoe moeten wij toch voor hen antwoord geven op die vraag. Hebben jullie nog iets voor mij? Gevangen. Vis. Hij is wel heerlijk in zichzelf. Hij heeft wel aan zichzelf genoeg. Maar hij wil een God zijn voor mensen. Een zaligmaker van zondaren wil hij zijn. Hij heeft het toch zelf gezegd. Al wat Vader mij geeft, zal tot mij komen. Niemand kan ze uit mijn hand rukken en niemand kan ze uit zijn hand rukken. Want in die grote, benauwende zee, daar zit ook zijn erfdeel. Daar zit zijn Sion, die hij heeft lief gehad. Hoe ze er ook uitzien, hoe diep, of aan de oppervlakte dat ze zwemmen, of als modderkruipers in de modder, ze zijn. Daar komen nu de getuigen, daar komen de verkondigers, daar komen de evangelisten. Hebben jullie nog iets? En ze zeggen gewoon kort, nee. Akelig om er naar gevraagd te worden. Dat kan ook nog. Soms kan het met verdriet gezegd worden. Nee. Soms wordt helemaal niks gezegd. Soms wordt er op een kostelijke manier wat gezegd. Nee. En hij, zij, daar gaan we mee naar huis. Werp het net is aan de andere kant. Aan de rechterzijde van het schip. En gij zult vinden. Dat is onzin. Dat is toch onzin? Hoe kan dat nou? Zij zijn toch vakmensen, vissers, beroepsvissers altijd geweest. Rechterzij, ze zeggen dat het nog niet gebruikt is, was ook, dat laat ik maar even zo. Gooi het net nou eens aan de andere kant. Want die zee, die is van mij. Ik ben de baas. Al die beestjes, die sterretjes, die zeesterretjes. En al die beestjes zijn van mij. Ik heb de zee gemaakt met al wat erin is. Alle mensen ken ik. Alle nood, alle zonde, alle verdriet, alle verlorenheid. Ik ken het allemaal. Maar werkt het nou aan de andere kant? Jullie zijn uitgevist. U hebt niets. Of je voelt je uitgevist. En uitgedacht. En uitgebeden. En uitgeprobeerd. Die vreemdeling zegt. Aan de andere kant. En je zult vinden. Ja. Ja, hij zegt het. Gij zult vinden. Want ze werpen het net en ze kunnen het niet meer optrekken. Zoveel vissen zitten erin. De andere kant. Ja. Weet je, daar kun je natuurlijk veel kanten mee uit. Maar laat ik het zo eens noemen. Met die andere zijde. Dat is Gods. Zijde. Dat is. Maar gij mijn ziel. Het ga zo het wil. Stel u gerust. Zwijg. Hold de stil. Wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. De andere zijde. Gij zult vinden. Dat betekent. Dat al onze. Methode, hoe goed, hoe best. Die maken het net niet vol. We kunnen nog niet één visje aan de kant brengen. Hoe geleerd of minder geleerd we zijn, hoe bespraakt of niet bespraakt, hoe vriendelijk of onvriendelijk, alles lijkt schibberen. Maar hij zegt, de andere zijde, hoop op God. Vertrouw op hem, geheel en al. In die paasloze wereld, in die paasloze zee, waar alles anders is, waar niets erop lijkt. Hij zegt, werp uit. Ja, ze moeten wel. Ze moeten toch wel. Ze doen het ook. Ze werpen het uit. Op zijn bevel. Hij heeft het gezegd. Ze weten nog niet dat het de Heer Jezus is. Maar ze worden door het woord meegetrokken en hun eigen omstandigheden zijn van dien aard. En wat moet je? Er moet toch wat zijn? Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Is dan alles te vergeefs? Dat kan toch ook niet? Daarom, daar gaat het net. En het zit vol. Het zit vol. O, zoals het net van het evangelie ook vol zal zijn. Want al wat de Vader gegeven heeft, moet toch tevoorschijn komen? Geliefde, hoop toch op de Heere tegen alle wanhoop in. Verwacht van de Heere, al lijkt het geen paasfeest, hij is toch opgestaan. Hij is dichterbij dan je denkt. En het gaat toch door. Hij gaat door. Hij haalt maar op en hij haalt maar uit. Uit de afgronden. Ja, al redde ik mij, of overstak ik mij in de zee. Ook daar zal uw hand mij geleiden. En als ik zeg, de duisternis zal mij immer bedekken, dan maakt hij de nacht tot een licht. Hoop op hem. Zijn hulp zal blijken. Amen.